Eigenlijk zou Bernard vandaag spreken. Ik zag ook nog op een gegeven moment een foto van Jos langskomen op social media. Die heeft wat meer haar hier aan de achterkant van zijn hoofd. Bernard wat meer aan de voorkant. Ik heb nog geprobeerd om iets van een baard te creëren, maar gisteren heb ik de poging maar opgegeven en mijn baard eraf geschoren. Want de baard van Bernard die ging ik in een paar dagen zeker niet halen. Twee weken geleden stond ik hier ook en hadden we het over gebed. We hadden het over Elia. En ik deelde over een seizoen ook van reflectie, van een soort rustmoment tussen twee helften. Net als met voetbal, dat je soms nadenkt van wat gebeurt er om me heen. Hoe gaat eigenlijk het spel, hè, zoals het dan heet in voetbal. Wat is mijn aandeel erin? Wat is mijn houding? Wat zijn dingen die anders kunnen? En ik kwam uit en ik deelde daar wat over in Psalm 2. En Psalm 2 is eigenlijk in de kern een dialoog tussen God als Vader en Jezus. En er zijn een aantal landen, een aantal koningen, een aantal heersers die eigenlijk proberen te stelen van Jezus. En wat proberen ze te stelen? Zijn nalatenschap. En wat doet Jezus te midden van de chaos? Jezus kijkt eigenlijk naar de Vader. En hij ontvangt de liefde van de Vader. Dat is soms ook onze les in wat voor seizoen we ook zitten. Of het een seizoen van chaos is, of misschien wel van rust. Maar in elk seizoen draait het om constant blijven kijken naar de Vader. Dit is wat Jezus deed. En we zien uiteindelijk dat eigenlijk God als Vader zegt van die landen die eigenlijk tegen jou oorlog voeren, die heersers, die geef ik jou als nalatenschap. En dat is belangrijk om te beseffen. Jij, u, ieder die hier zit, je bent de nalatenschap van Jezus. Je bent zijn erfenis. Maar ook in een seizoen, soms waar het kan stormen, is het denk ik bijbelse grond om eigenlijk aan God te vragen, God, wat is mijn nalatenschap? En voor alle getrouwde mensen hier, je huwelijk is je nalatenschap. Je familie is je nalatenschap. Maar ook je roeping is je nalatenschap. Je stad is je nalatenschap. Je land is je nalatenschap. En te midden van de chaos is het denk ik een van de meest krachtige gebeden die we kunnen bidden. Als we dingen niet begrijpen, niet snappen. God, wat is uw nalatenschap in deze situatie? Maar Psalm 2 is ook bidden voor opwekking. In Handelingen 4, op het moment dat de eerste eigenlijk kerk lastig heeft, wat bidden ze, wat halen ze aan? Psalm 2. En vervolgens bidden ze, Heer, geef ons moed, dat we met moed kunnen spreken. Ze bidden niet voor zichzelf, dat het makkelijker wordt. Nee, ze bidden om moed. En dan staat er daarna aan het einde van het hoofdstuk, de plaats waar ze waren, werd eigenlijk in beweging gezet, werd bewogen. Wat zou er gebeuren als deze plaats gaat bewegen doordat we Psalm 2 gaan bidden? Doordat we gaan bidden voor moed. Wat zou er gaan gebeuren met deze stad, met deze regio, als we dit zouden gaan bidden? Met ons land. Er staat dat alles ging schudden. En er was een uitstorting van de Heilige Geest. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En ze waren aan het spreken met moed. Psalm 2 is bidden voor opwekking. En de vorige keer hadden we het over het leven van Elia. En ik had een aantal punten eruit gehaald. Die ik in ieder geval voor het seizoen waar wij ons bevinden, wat ik belangrijk vind. En het eerste punt was, als we als kerk een familie willen zijn, zullen misschien meer van onze gesprekken niet alleen maar gaan om het zichtbare. Dus van iemand krijgt een woord, iemand wordt geroepen of iemand doet iets. Maar misschien zouden er meer gesprekken over moeten gaan, waar bevind je je? Hoe gaat het met je? En wat gebeurt er in je leven? We hebben het gehad over een seizoen van wildernis. En als we denken aan wildernissen, worden weinig mensen meteen enthousiast. Maar in de Bijbel zie je dat wildernissen zo belangrijk zijn. Het is een plaats van voorbereiding, van testen, van het, waar hetgeen naar boven komt wat in je hart zit. Waarin je leert dat je niet alleen maar leeft van het normale eten, maar Gods woord iets in je tot stand brengt, wat verder niets kan doen. En ik kwam eigenlijk het voorbeeld tegen. Er waren een aantal wetenschappers Die hadden een soort koepel gemaakt, een doom. En daarin gingen ze bomen laten groeien. Perfecte omstandigheden, de perfecte grond. Maar wat gebeurde er? De bomen groeiden wel hard, maar vielen allemaal om. En wetenschappers snapten niet van waarom gebeurt dit? Totdat ze opeens ontdekten, de bomen hadden niet te maken met wind. Er was geen eigenlijk tegenstand voor die bomen die zorgden dat hun wortels eigenlijk stevig gevestigd werden in de grond. En zo is het ook met een seizoen van een wildernis. Wildernissen zorgen ervoor dat we stevig worden verankerd in God, in Jezus, in zijn woord. Dat op het moment dat er een Psalm 2 seizoen eraan komt van chaos, van dingen die we niet begrijpen, misschien van onrecht, van verraad, van allerlei dingen, maar dat we een basis hebben van, hé, mijn hart is verankerd in Gods woord. Ik moest ook denken, als je gaat trainen, als ik bijvoorbeeld ga squatten, als ik ging squatten vroeger, wat doe je dan? Je doet een aantal herhalingen van dezelfde beweging. En het voelt op een bepaald moment dat je eigenlijk niet meer kan. En het lijkt alsof je zwakker bent. Maar wat gebeurt er in feite? Je spieren lijken zwakker te worden, maar door rust eigenlijk worden ze sterker als dat ze daarvoor waren. Zo is het ook in seizoenen die we misschien zouden kunnen omschrijven als een wildernis. Van het voelt alsof je bijna niet meer kan, dat je denkt van ik geef op, het hoeft niet meer. Maar het is in die seizoenen dat je geloof het beste wordt gevormd. Hebben jullie wel eens afgevraagd, wat is het toch met geloof? Dat God dat zo belangrijk vindt dat hij het hele christelijk leven eromheen heeft gevormd en het vervolgens gaat testen, zuiver maken, perfect maken. Geloof is ontzettend belangrijk voor God. Wildernissen zorgen hiervoor. Een ander punt was, het tweede. Ik geloof dat God poortwachters zoekt. En we hebben het gehad over gebed. En soms, ik kap mijn zorgen uit, van soms lijkt gebed meer soms iets te worden alsof dat we koehandel met God spelen. Als je een bepaald aantal selectieve teksten pakt uit het Nieuwe Testament, dan lijkt het van, oh, als je maar wat bidt, dan krijg je het meteen. Bijvoorbeeld Jezus zegt in de hoofdstukken 13 tot 17 van Johannes. Toch een beetje Bernhardstraatje, Johannes. Maar hij zegt in die hoofdstukken, zegt hij 4 keer, hij geeft eigenlijk een soort blanco check. Dat hij zegt van, wat je wil, vraag het. Maar hij geeft ook het kader. Bijvoorbeeld in Johannes 15 vers 7, dat hij zegt, als je in mij blijft en mijn woorden zijn in jou, vraag dan wat je wil en het zal gedaan worden. Dat spreekt van een verwevenheid met Gods hart. En we hadden het erover, als het gaat om gebed, dat begint met relatie. Het begint met eigenlijk kijken naar God als vader. Begrijpen dat God goed is. Het begint eigenlijk dat wat God belangrijk vindt, dat ga jij belangrijk vinden. Wat hij dus niet belangrijk vindt, ga jij niet belangrijk vinden. Wat hij haat, haat jij. Waarvan hij houdt, daarvan hou jij. Dit is uiteindelijk waar je leert wat is Gods hart. En wat God wil, dat is uiteindelijk wat ik wil. En Elia was een man die, ook al is het in het Oude Testament, die dit wel begreep. Hij wist de kracht van gebed. Hij wist als ik ga bidden, dan gaat het weer regenen. Zover zelfs dat hij het, als hij het 6 keer niet zag, dat hij zijn knecht gewoon voor de 7e keer de berg opstuurde. Omdat hij wist, mijn God gaat dit doen. Omdat hij mij het woord heeft gegeven. Het derde punt van de preek was eigenlijk van het uitnodiging tot het worden van een geestelijk vader of moeder. Wat gebeurde er met Elia na dit krachtige moment? Waar hij eigenlijk 400 profeten eigenlijk voor gek zette. De kracht van God zichtbaar werd. Wat gebeurt er? Er is 1 vrouw die zegt, ik wil je doden en ik ga je doden. En eigenlijk deze profeet die zo krachtig was, die breekt eigenlijk. Zijn ziel breekt. En hij kan het niet meer aan en hij vlucht en eindigt in een grot. En in die grot is het misschien voor hem ook wel een soort moment van reflectie. Een rustmoment tussen 2 helften. Waar God hem ontmoet en zegt van Elia, ik wil dat je bediening weer gaat oppikken. Dat je dit weer gaat doen. En daarnaast, ik wil dat je een opvolger gaat aanwijzen. Ik wil dat je gaat denken aan je nalatenschap. Dat is Psalm 2. En vanaf die tijd worden de mensen die met Elia meetrokken niet meer genoemd de mensen die Elia volgden, maar de zonen van de profeet. Elia kwam als een gefrustreerde profeet eigenlijk die grot in, als een depressieve man. Maar ging die grot weer uit als een man met visie voor nalatenschap. Ik geloof ook dat God ons oproept voor dit. Terug naar Psalm 2. Psalm 2 begint eigenlijk met chaos. Waarom gebeurt dit? Waarom hebben mensen problemen met mij? Dat zegt de psalmist. Waarom staan heersers op? En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen voor ons allemaal als christenen dat we een vijand hebben, een duivel. En die haat ons ontzettend. Simpelweg, we zijn gemaakt in Gods beeld, dus hij haat ons. Hij liegt tegen ons, hij wil onze roeping roven, hij wil stelen, hij wil doden, enzovoort. Er komt absoluut niets goeds van hem en hij is een tegenstander voor ons. En wat ik heb gemerkt als het gaat over bidden, is een principe wat ik deze dienst ook wil neerleggen. Als je gaat voor de kracht van gebed in je leven, dat je ervoor gaat om gebed eigenlijk te herstellen in je leven, zal dat worden bevochten door de duivel. En het is geen preek waar we het gaan hebben over hoe sterk de duivel is en dergelijke. Nee, Gods kracht is veruit superieur. De duivel is absoluut geen match voor hem. Hij heeft geen schijn van kans, de duivel. Op het moment dat Jezus iets zegt, is hij weg. Absoluut. Maar het is wel goed om ervan bewust te zijn dat de duivel ook strategisch is. En hij weet wat hij moet roven. En het eerste wat hij rooft is altijd onze connectie met God. En als we het hebben over hoe machtig God is ten opzichte van de duivel, dat zien we ook in Psalm 2 terug. Want er staat namelijk op een gegeven moment: hij die in de hemel zit, lacht. En dat is geen leuke lach voor als je de tegenstander daarvan bent. God lacht om soms de chaos, omdat hij weet: ik ben veel sterker dan dat. Maar het principe van vandaag is ook: ik geloof dat de plek op dit moment van je grootste strijd ook de plek is van je grootste nalatenschap. De plek van je grootste strijd is de plek van je grootste nalatenschap. Heb je er al eens over nagedacht waarom bijvoorbeeld de duivel zo hard in de cultuur ramt als het gaat over seksualiteit? Om iets te roven van puurheid, reinheid, om bijvoorbeeld mannen gevangen te zetten in schaamte als het gaat over pornografie. Om maar te denken van dit is het probleem, terwijl het echte probleem misschien wel isolatie is, passiviteit, pijn uit het verleden. Want als de duivel je kan vastzetten in schaamte, kan je namelijk niet lijden. Kan je kinderen ten diepste niet goed verder brengen en laten zien wat God wil. Is het je wel eens opgevallen van dat de duivel ook als het gaat over gezondheid een plan heeft om gewoon te stelen, te roven, vast te zetten? Misschien zit er wel de grootste nalatenschap als doorbraak aan de andere kant. Velen weten hier wat het is om in een wildernis te zitten. Velen weten het van hoe het is om in die chaos te staan van misschien wel geestelijke oorlog. Of misschien wel ziekte, waar je als fit persoon opeens merkt van ik kan niks meer. Dit is ook Psalm 2. De duivel die je haat en oorlog voert tegen je. Soms ook goed om te beseffen. Ik kwam een verhaal tegen. Een van de favoriete personen van mij de laatste honderden jaren is een man genaamd John G. Lake. Sommige van zijn theologie is misschien een beetje grappig, om het zo te zeggen. Maar het is een man die enorme kracht wandelde eigenlijk met God. Een ontzettende genezingsbediening had. Maar die genezingsbediening kwam wel tot stand uit een puinhoop van een hoop dood. Hij groeide op in een familie waar hij de ene na de andere broer en zus zag sterven. En hij zag zijn vader al zijn geld uitgeven om die mensen beter te maken, maar de ene na de ander stierf. We praten over eind 1800. En op een bepaald moment was zijn vrouw lag eigenlijk op overlijden. En er was in hem eigenlijk een geloof ontstaan van dit kan niet de bedoeling zijn. En er was in contact gekomen met een man met een genezingsbediening, met een biddende kerk erachter. En hij brak eigenlijk door die vloek heen van dood die op zijn gezin lag. En het eindigde uiteindelijk een man die in Zuid-Afrika tienduizenden, misschien wel honderdduizenden genezingen zag. Daarna naar Amerika ging en healing rooms oprichtte. En die healing rooms, begin 1900 praten we hierover. De stad waar hij die healing rooms had, Spokane, was dat een stad in Amerika. Dat was op een gegeven moment de meest gezonde stad van Amerika. Soms zit aan de andere kant van je grootste strijd, zit je grootste nalatenschap. En vandaag wil ik eigenlijk naar Zacharia 3. Die mogen jullie alvast opzoeken. En om een beetje context te geven waar Zacharia 3 over gaat. We bevinden ons in 538 voor Christus. En het volk is eigenlijk in ballingschap in Babylon. En Kores, de koning, zegt van hey, jullie mogen terug naar jullie land en jullie mogen de tempel gaan herbouwen. En 50.000 mensen gaan eigenlijk terug. Ze hebben het woord van de koning. Ze hebben het woord van God. En 50.000 mensen verlaten eigenlijk de meest luxe plek op aarde op dat moment. Om eigenlijk weer naar een soort wildernis te gaan. Je hebt er wilde dieren. De enige stenen die je vindt zijn verbrande stenen. Het is een grote puinhoop. Maar deze 50.000 man, deze 50.000 mensen hebben vuur om de tempel te herbouwen. Als je dat naar onze tijd zou halen, dan zou je het vergelijken met geestvervulde christenen. Christenen die honger hebben naar meer van God. Die misschien wel in seizoenen van Handelingen 4, Psalm 2 hebben gebeden. Die hebben meegemaakt hoe krachtig de Heilige Geest kan werken. Toegewijd zijn. Dit soort mensen gingen terug om eigenlijk de tempel te herbouwen. Maar als we kijken in Esra 4, die hoeven jullie niet op te zoeken. Maar dan lezen we eigenlijk dat na 2 jaar het fundament van de tempel was gelegd. Maar door de felle tegenstand, door alle problemen, ze waren gestopt met het bouwen van de tempel. 2 jaar later. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat zij 16 jaar lang, tot 520 voor Christus, niet weer verder gingen met het bouwen van de tempel. En dit komt op een bepaald moment bij Daniël terecht. Daniël is nog steeds een wijze adviseur. Jullie kennen hem allemaal, hij zit in Babylon. En er staat in Daniël 10 dat Daniël eigenlijk zo bedroefd is dat er niet meer wordt gebouwd. Dat hij 21 dagen gaat vasten. Maar zelfs Daniël, die het toonbeeld is van wijsheid, rechtvaardigheid, van een leven van gebed. Uiteindelijk duurt het nog 16 jaar voordat de tempel weer wordt herbouwd. De strijd rondom het bouwen van de tempel was zo heftig dat zelfs Daniëls gebed, laten we zo zeggen, vertraging had. En dat is belangrijk om voor ons te beseffen. Het herbouwen van de tempel leidt tot tegenstand. In het Nieuwe Testament, wat worden wij genoemd? Wij worden de tempel genoemd. Als we gaan in ons leven voor het herstellen van de plek van intimiteit met God, van gebed, zal dat worden bevochten. Op het moment dat we gaan om gebed, om intimiteit met God te herstellen in onze kerk, zoals we hier zitten, zal dat ook worden bevochten. Op het moment dat we ervoor gaan, dat we zeggen, er is meer in God, zal dat worden bevochten. Het zijn 3 woorden die de duivel absoluut haat. Als je ervoor gaat van, er is meer. Er is meer in God. Er is meer. En 16 jaar lang ligt het bouwen van de tempel stil. En de leiders die meegingen, de soort gouverneur, Zerubabel en de hoge priester Jozua, je zou kunnen zeggen, die hebben ergens gefaald in hun leiderschap. En deze 50.000 mensen waren eigenlijk bezig geweest met het, in die 16 jaar, met het eigenlijk bouwen van eigen huizen. van een eigen plek hebben waar ze comfortabel konden leven. En ze waren eigenlijk vergeten, of ze hadden het genegeerd, of ze vonden het te zwaar om Gods huis te bouwen. Even naar onze tijd. Klinkt dit niet soms herkenbaar? De vorige keer noemde ik nog een psalm van David, psalm 132. Het is een psalm die me het afgelopen half jaar diep heeft geraakt. Het is een psalm die Salomo heeft geschreven. En hij begint met: Heer, denk aan David in al zijn moeilijkheden, hoe hij heeft beloofd om eigenlijk alle comfort achter zich te laten en het najagen van Gods aanwezigheid. David had veel ellende meegemaakt in zijn leven. Afwijzing door zijn vader. Afwijzing door zijn broers. Door zijn schoonvader, die tevens de koning was, die hem jarenlang achtervolgde en wilde vermoorden. Zijn eigen mannen hadden hem verraden. En wat zei David? Nee, ik heb er een grotere pijn dan dit. En die grotere pijn is, ik wil meer van Gods aanwezigheid zien in dit land. En wij zijn soms een generatie die zeggen, we gaan helemaal voor God. Totdat iemand zegt, ik vind je niet meer leuk. En dan zeggen we, oké, laat maar. Maar David zei, ik heb een grotere pijn voor de aanwezigheid van God. Het was David die in zijn paleis zat. En die eigenlijk uit zijn luxe keek. En eigenlijk zag dat God in een tempel woonde en zei van, dit klopt niet. En David verklaarde oorlog tegen comfort. David zei, ik wil niet een leven van gemakzucht hebben terwijl Gods aanwezigheid niet zichtbaar is in mijn land. David verklaarde eigenlijk oorlog tegen, je zou het kunnen zeggen, de American Dream. Het van, krijg maar altijd meer. Het beste van je leven maken. Het altijd meer en meer willen hebben. Maar als we onszelf een eerlijke spiegel voorhouden. Wanneer is het voor het laatst dat we bijvoorbeeld pijn hebben ervaren voordat we echt meer van Gods aanwezigheid willen? Dat je alles op alles zet. En dat je niet gaat voor dat comfort alleen maar in je leven. Maar dat je zegt van nee, er is één ding wat ik boven alles zet. En dat is meer van God in mijn leven. Dat is meer van God in ons leven. David zegt, ik zal niet rusten. Ik zal niet gaan slapen totdat ik meer van God heb. Maar hoe zit dat eigenlijk met ons? Wanneer hebben wij dit überhaupt ooit gehad? Gewoon een eerlijke vraag. Het is geen verwijt. Maar soms is het eerlijk om de staat van ons hart te bekijken van Jezus. Heer Jezus, welke plek heeft u in mijn leven? Ik moest denken in de voorbereiding. En ik denk dat dit ook voor een aantal mannen is. Als je eerlijk bent en je kijkt naar je tijdsbesteding met God. Stel jezelf de vraag eens. Hoe had mijn huwelijk eruit gezien als ik die mate van tijd had besteed aan mijn partner? Dat is een pittige vraag. Misschien is een conclusie, dan had ik helemaal geen huwelijk meer gehad. Maar God is een God die intimiteit wil. Uiteindelijk komen we in Zacharia 3. En daar staat het volgende, tenminste een kleine inleiding. Dus een soort, Zacharia had een beeld, had een aantal visioenen. Er waren twee profeten in die tijd, Haggai en Zacharia. En Haggai was bijvoorbeeld toen iedereen zei van, ze waren een eigen huis aan het maken, die zei van, in Haggai 1 zegt hij eigenlijk in mijn vertaling. Hij zegt, wat zijn jullie aan het doen? Je bent alleen maar bezig met je eigen huis. Waar is prioriteit voor Gods huis? Denk na. Zo lees ik dat. Zacharia had eigenlijk een beeld van een visioen. En die visioen is eigenlijk een soort rechtszaak. Waar eigenlijk de hoge priester Jozua eigenlijk voor Gods troon komt te staan. En dan lezen we het volgende. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heren echter zeide tot de Satan, de Heren bestraffen u, Satan. Ja, de Heren die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet een brandhuid uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed. Dat is trouwens interessant. Terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile klederen uit. En hij zeide tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. En vers 5, ik nu zeide, laat ze een reine tulband om zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsziegewaad aan. Wat een woord. Terwijl de engel des Heren erbij stond. Tot zover. Samenvattend. Het volk van Israël, 50.000 fanatieke gelovigen, waren weggegaan. Uit alle luxe van Babylon. Maar na 2 jaar tegenstand waren ze gestrand met het bouwen van de tempel. Voor 16 jaar lang. En dan eigenlijk komen we hier terecht. Dat eigenlijk de duivel, Jozua, de geestelijke leider, aanklaagt voor Gods troon. Het is trouwens wel verwonderlijk dat de duivel juist Jozua aanklaagt. Ik denk omdat het is. Omdat de duivel weet van de kracht van het leven van een gelovige zit in zijn connectie met God. Dus de priester werd als eerste aangevallen. Als allereerst. En we lezen in vers 1 dat eigenlijk de hoge priester Jozua eigenlijk voor de troon staat. En deze hoge priester had eigenlijk 1 keer per jaar had het voorrecht om tot God te komen. In het Nieuwe Testament, wat is zo wonderlijk, wij hebben allemaal toegang tot de troon van God. Heel vaak, als je kijkt naar het werk van Jezus, als ik aan iemand vraag van wat heeft Jezus voor ons gedaan, waarschijnlijk iedereen zegt, hij heeft onze zonden vergeven. En daar is niks van gelogen. Dat klopt volledig, gelukkig. De Hebreeënbrief omschrijft dit als het aardse werk van Jezus. Maar Jezus doet nog iets, namelijk een hemels werk. Jezus heeft namelijk de weg geopend tot de Vader. Er is een weg geopend waardoor we altijd voor de troon van God kunnen komen. Op het moment dat we alleen maar Jezus zien als degene die onze redding heeft bewerkstelligd, om het zo te zeggen, doen we hem denk ik ook tekort met zijn hemels werk. Dat we namelijk altijd een plek hebben voor de troon van God. Het is ook een beetje de cultuur in deze tijd dat we denken we zijn gered en laten we nu gewoon vooral genieten hier op aarde. Alsof we denken dat er echte vreugde is buiten Jezus. Hoe vaak, zeker jongeren die hun hele leven voor zich hebben, hoe vaak denken ze wel niet van waarom zou ik nu al een keuze voor Jezus maken? Ik heb liever eerst nog even lol. Je zou het kunnen zeggen van waarom zou ik een toets moeten gaan maken als ik al weet dat ik een 10 heb? Of waarom zou ik een wedstrijd moeten rennen als ik al weet dat ik hem heb gewonnen? Hebreeën 12. Maar God zegt, Jezus zegt ook tegen sommigen hier vandaag van je bent gemaakt om deze race te rennen. En behalve dat je bent gemaakt, het is ook gehoorzaamheid aan mij. En ten derde van, in deze race, in deze wedloop, vind je de diepste vreugde, namelijk connectie met God de Vader. Op het moment dat de duivel eigenlijk ons dit kan roven, als we niet zien dat de weg tot de Vader is geopend, dan missen we ook heel snel, en Hebreeën noemt dit vrijmoedigheid, hè, je zou kunnen zeggen moed, of om eigenlijk voor die troon van God te komen. Een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel, en eentje om echt uit je hoofd te leren, is Hebreeën 10 vers 19 en 20, waarin staat dat we alle vrijmoedigheid hebben om tot de troon te naderen, door wat Jezus heeft gedaan. Als de duivel die vrijmoedigheid kan roven, heeft hij ons precies waar hij ons wil hebben. Want hoe vaak is het wel niet in ons leven dat als we bijvoorbeeld hebben gezondigd, dat we eerst denken van, hey, nu moet ik een aantal weken weer eerst mezelf gaan bewijzen en dan ben ik pas weer waardig om voor God te komen. Klinkt het herkenbaar? Of ben ik de enige? Maar ergens is het een leugen. Niet ergens, dit is een leugen. Want de weg is altijd geopend. Jezus heeft de weg geopend dat we altijd vol vrijmoedigheid voor Gods troon kunnen komen. En dan komen we bijvoorbeeld een tekst tegen uit 1 Johannes 5 vers 14 en 15. In de context van gebed waar we het over hadden. En in die tekst, daar staat het volgende. Daar staat, dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Vrijmoedigheid. De eerste vrijmoedigheid is, kijk naar de Vader, kom bij de Vader. Maar daarna komt het vragen. Dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, belangrijk punt, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. In het Engels, ik ken hem in het Engels, dan gaat hij iets makkelijker. Nederlands, dit soort teksten vind ik over het algemeen wel moeilijk om in mijn hoofd te krijgen. Maar het principe is duidelijk. Op het moment dat we vrijmoedigheid hebben om tot de troon te komen, hebben we vrijmoedigheid om te vragen aan God. Maar wat hij wil. En wat zit erin? Als wij weten wat God wil, als wij belangrijk vinden wat hij belangrijk vindt, gaan we andere gebeden bidden. Het heeft te maken met dat wij zo verweven zijn met wat God wil. Een krachtig principe hierin is ook wat ik de laatste jaren heb mogen leren, is van God geeft heel vaak bijbelteksten. Er is bijna niks zo krachtig als dat bijbelteksten eigenlijk je raken, dat je ze eigenlijk gaat terugbidden naar God. Psalm 2. God, wat is mijn nalatenschap in dit seizoen? Wat wilt u mij geven? Wat zit aan de andere kant van deze chaos? Maar bijvoorbeeld ook Efeziërs 1. Van Heer, ik wil, er staat in uw woord, geef me een geest van wijsheid. Geef me kennis van u, openbaring in de kennis van God. Maar op deze plek, om daar te komen, is wijsheid nodig en er is openbaring nodig. Stel je voor, je leven is een huis. Het is wijsheid wat het huis bouwt. Alle keuzes die je maakt. Net als David, oorlog verklaren tegen comfort. Tegen je snoesknop op je telefoon. Door te zeggen van het maakt me niet uit als het me slaap kost. Ik wil meer van God. Ik wil dat als mijn gezin wakker wordt, dat ik al voor hen heb gebeden, bijvoorbeeld. Ik doe het dan meestal 's avonds laat. Maar het is wel een belangrijk principe. Wijsheid bouwt het huis. Maar wat is eigenlijk die openbaring van Gods kennis? Dat is eigenlijk Gods geest die het huis vult. Maar op het moment dat je niet met wijsheid het huis hebt gebouwd, ga je niet pakken wat God wil geven aan inzicht en aan kennis. Voor die wijsheid, God wil het geven, maar we zijn er wel zelf verantwoordelijk voor. Dat is belangrijk. Weer terug naar Zacharia 3. Jozua staat daar eigenlijk in vuile kleren. Hij staat daar schuldig, zou je kunnen zeggen. Een hoge priester kon niet in vuile kleren voor God komen. Daar stond de doodstraf voor. Hij moest altijd perfect wit zijn. Maar hij staat daar vies. Hij heeft gefaald in zijn leiderschap. En eigenlijk, de duivel heeft eigenlijk een punt dat hij zegt, Jozua heeft gefaald. Interessant is dat eigenlijk wat je ziet is dat de engel des Heren niet in discussie gaat met de duivel, maar simpelweg zegt, je hebt hier geen plek om mensen aan te klagen, wegwezen. De duivel doet ons altijd aanklagen. Altijd. Altijd ons bombarderen met leugens. Deze tekst van Zacharia 3, dit visioen, wat interessant is als je kijkt naar het moment van het visioen. Ze waren al 5 maanden daarvoor begonnen met het bouwen van de tempel. En toen kwam pas dit visioen. En ik zat erover na te denken, waarom was dat zo? En ik denk dat Jozua nog vast zat in de schaamte van zijn falen, waardoor hij niet in een nieuw seizoen kon stappen. Nu voor ons. Ik geloof dat er een nieuw seizoen is. En dat seizoen is mede dat gebed van een bediening van een eigenlijk achterkamertje gaat naar de voorgrond. Waar we gaan leren wat het is om intimiteit met God de Vader te hebben. Hoe vaak is het wel niet zo dat als we denken aan bidden, dat het, sorry dat ik het zeg, maar als we erover nadenken, volgens mij is het echt zo. We denken heel vaak aan wat oudere vrouwen die vaak voor ons bidden. Ik bedoel, wie heeft er een moeder of oma gehad die veel bad? Even vingers, anders voel ik me heel alleen. Maar oprecht, ik had een moeder die bijvoorbeeld echt een vrouw van gebed was. Ik heb me dat pas enkele jaren geleden gerealiseerd. Van, het was een moeder die altijd aan het bidden was voor al haar kinderen. Al haar 6 kinderen. Altijd aan het bidden was. Drie maanden geleden was mijn broer uit Australië, die was in Nederland. En de avond voordat ik hem weer naar Schiphol terugbracht, bleven hij en ik allebei slapen bij onze ouders. En 's ochtends was ik de Bijbel aan het lezen en de woorden uit de Bijbel kwamen ontzettend binnen. En ik besefte me opeens, er hangt een andere atmosfeer in dit huis. En dat heb ik nog ineens tegen haar verteld trouwens. Maar ik merkte gewoon van, er zijn hier mensen die echt een relatie hebben met God. Er is hier, om het zo te zeggen, meer een open hemel. Ik weet het even niet hoe ik het anders moet zeggen. Je merkt het als mensen bidden. Maar het is een tijd dat God eigenlijk gebed breder wil inzetten. Dat het ook voor mannen is. Voor mensen onder de 60 jaar. Come on, weet je, onder de 60 jaar. Maar dat we gaan weten wat het is. Maar als we in een seizoen willen stappen dat we vol vrijmoedigheid, vol moed voor Gods troon kunnen komen. Soms zitten we vast nog in ons oude seizoen. Net als Jozua die vast zat en eigenlijk vol schaamte zat. Herkenbaar dat je soms vast zit in schaamte, een gevoel van falen. En denkt, ik ben het niet waard. Misschien ben je zelf al door een intens seizoen geweest. Waar je zegt, Psalm 2 klinkt wel heel herkenbaar. De chaos, de moeite, verraad. Het kunnen allerlei dingen zijn in je leven. Denk aan David. En ergens staan we allemaal schuldig voor God. En God zegt van, ik hou van je. Je bent mijn geliefde zoon of dochter. Als de duivel komt om ons aan te klagen, dan gaat het vaak zo. Hij zegt van, je bent waardeloos. Je bent hartstikke waardeloos. En dan kan je terug zeggen van, maar in 1 Korinthe 6 staat, ik ben gekocht met een prijs. En de waarde van iets wat je koopt, wordt bepaald door de koper. En God gaf zijn eigen leven. Ik ben heel veel waard. Misschien zegt de duivel wel heel specifiek tegen jou, je bent zwak, je stelt niks voor, je kan het niet. Maar dan kan je terug zeggen, zwakheid op een moment dat ik zwak ben, 2 Korinthe 12 vers 9, dan is God extra sterk. Misschien zegt de duivel wel tegen je bent dom, je kan niks, je IQ is te laag, je stelt niks voor. Oh, duivel, maar wacht even. Psalm 119 vers 98 zegt, van dat u geboden in mijn hart zitten. Uw wijsheid zit in mijn hart en ik ben wijzer dan al mijn vijanden. Jij bent mijn wijsheid, jij bent mijn vijand. Dus als ik dom ben, wat ben jij dan wel niet? Wegwezen. De duivel zegt soms, je bent helemaal alleen. Je bent alleen. Dat is vaak een pijnlijke. Want ik voel me soms alleen, herkenbaar. Soms voel je je alleen als mens. Maar Deuteronomium 31 vers 6... Deuteronomium 31 vers 8, Jozua 1 vers 5, Hebreeën 13 vers 5 zeggen allemaal dat ik nooit alleen ben. Dat is de waarheid. Als de duivel komt met aanklachten tegen je, pak dit woord. Pak dit woord, want het is Jezus in het woord. Jezus is het woord geworden. Hier zit de kracht van God in. Nog een lastig punt, misschien wel voor ons. De duivel die ons aanklaagt, hij doet dat soms ook door anderen heen. Ondertussen ben ik 38 jaar, waarvan ik in ieder geval 30 jaar me goed kan herinneren. En in die 30 jaar heb ik 6 kerken meegemaakt. Ik heb de kracht van God gezien dat Toronto Blessing kwam en de Heilige Geest krachtig bewoog. Ik heb gezien dat er ook niet goed mee werd omgegaan als kind. En dat een kerk daardoor ook niet meer bestaat. Ik heb manipulatie gezien in kerken, controle. Leiderschap wat misschien faalt. En behalve leiderschap gewoon mensen die falen. Ik heb mezelf gezien in 30 jaar en ik heb soms ook gefaald. Maar wat ik in die 30 jaar wel heb gezien, is dat de aanklachten van de duivel komen soms door je eigen broers en zussen in de kerk. En voor ons allemaal is dit ook een seizoen waar we, denk ik, eerlijk naar onszelf moeten kijken met waar we elke keer nadenken, met welk koninkrijk werk ik samen? Werk ik samen met het koninkrijk van God? Of werk ik samen met het koninkrijk van de duivel? een van de grootste manieren waarop de duivel eigenlijk beweegt, ook onder een gelovige. En dat is een heel aantal preken op zich, dus ik kan er niet echt op ingaan. Maar is eigenlijk heel vaak dat je je beledigd voelt om iets wat een ander heeft gedaan. Het is een soort van het aas van de duivel. Ik heb ooit een boek over gelezen, of eigenlijk een aantal films, The Bait of Satan, dat is aanrader. Op het moment dat je je beledigd voelt over iemand anders, dat is eigenlijk waar het misgaat. En belediging wordt steeds groter en groter en eindigt in haat. En haat is in de Bijbel niet per se van ik heb iets tegen je, maar het kan ook liefdeloosheid zijn. Dat liefde stopt. Als wij een kerk willen zijn, een cultuur willen zijn van mensen die voor God gaan en gebed op de eerste plaats zetten, dienen we ook te leren van met welk koninkrijk werken we samen als het gaat over wat dan ook. Ik denk dat er heel veel zijn hier, als je terugkijkt naar je leven, dat je denkt van, inderdaad, misschien heb ik soms ergens niet met het goede koninkrijk samengewerkt. En ik ben zelf de eerste om dat toe te geven. Maar het is zo belangrijk om hier van te leren. Vers 5. In vers 5 lezen we eigenlijk een bijzonder iets. Namelijk Zachariah, die eigenlijk het visioen heeft, die zegt eigenlijk zelf, doe hem nieuwe kleren aan. Dit is het mooie en dit is denk ik ook iets voor ons vandaag. Dat er een uitnodiging ligt om eigenlijk die kleren van schaamte van het oude seizoen, van falen, van mislukking, om dat uit te doen. Er ligt een uitnodiging voor ons allemaal. En God zegt eigenlijk van doe hem nieuwe kleren aan. Maar ook Zachariah zegt van, hey, ik zeide, staat er. Met andere woorden, wat doet Zachariah? Hij stapt eigenlijk buiten zijn bediening als profeet. Zijn bediening als profeet was om eigenlijk aan te stippen wat er allemaal niet goed was. En dat deed hij ook. Profeten in het Oude Testament deden dit. Het Nieuwe Testament is anders. Maar hij stapt eigenlijk in een soort andere bediening. Hij stapt namelijk in de bediening in dat vers als een broer. En hij zegt van, hey, ik heb misschien wel verteld dat je hebt gefaald. Maar hier, ik zeg dat je ook nieuwe kleren aan moet doen. Het is niet genoeg om over elkaar alleen maar profetische woorden uit te spreken. We moeten ook gaan voor Gods hart voor herstel in de ander. Leren Gods waarheden over elkaar uit te spreken. In tijden van oorlog, in tijden van Psalm 2 heb je mensen nodig die de waarheid tegen je zeggen. Wat zou er gebeuren als we een familie zijn geconnect rondom Gods woord? Waar vriendschappen worden gevormd om Gods woord. Dat het niet gaat van ik hou van hardlopen, jij houdt van hardlopen en we lopen rondjes. Kijk even naar Martijn gisteren. Hij heeft 17 kilometer gerend, ik hield het op iets minder. Hij doet me vreselijk pijn op die trimbaan. Maar wat als we vriendschap hebben rondom Gods woord? Dat we naar elkaar kijken en niet toestaan dat bedieningen worden geroofd. Dat we niet toestaan dat iemand zijn of haar blik verliest van ik ben een geliefde zoon en dochter van God. Wat als we zeggen van hey, de roeping die op je leven ligt, ik wil ervoor gaan om die zichtbaar te maken. Ook dit is een boodschap voor vandaag. Voor vandaag is het denk ik voor ons allemaal de uitnodiging. De weg naar de troon van God is open. En ik zou een moment willen dat we gewoon onze ogen sluiten. Ik moest voor vandaag echt denken, de plaats van je grootste strijd is ook de plaats van je grootste nalatenschap. Er is een plek aan de andere kant van de strijd in je leven. Het is een seizoen waar God zegt van, ik wil iets nieuws geven, ik wil iets nieuws doen. Jezus zegt, ik wil je bij de Vader brengen. Ik wil dat je vrijmoedigheid leert te krijgen om tot die Vader te naderen en om daar te vragen wat Hij wil. Dus dat Jezus zegt tegen sommigen, ik wil dat je gaat bidden. Van dat je huwelijk je nalatenschap is. Dat je roeping je nalatenschap is. En eigenlijk, ik ga alleen maar vragen of je gaat staan. Maar op het moment dat je jezelf herkent. En dat je eigenlijk schuldig voor God staat. Dat je weet van, ik sta hier eigenlijk met vieze kleren. En eigenlijk de moeilijkheden van het laatste seizoen trekken me eigenlijk omlaag. Dan wil ik alleen gewoon vragen, wil je gaan staan? Dan wil ik gewoon vanaf hier voor je bidden. Na afloop van de dienst, weet je, als je hiervoor gebed wil, kom naar voren. En dan echt na afloop van de dienst, dat het gebedsteam eventueel kijkt van waar je kan dienen, waar je kan helpen. Maar ik geloof echt dat er zo'n woord is van God. Die zegt van het is tijd om de vieze kleren uit te doen. Het is tijd om jezelf met ogen van schaamte te bekijken. Ik heb nieuwe kleren voor je. Daarnaast is nog één ander iets. Ik geloof dat God heel specifiek voor sommigen ook de vraag neerlegt. Verklaar oorlog tegen, om het zo te zeggen, de American Dream. Verklaar oorlog tegen comfort. Verklaar oorlog tegen je snoesknop op je telefoon. Verklaar oorlog tegen een leven van gemak, van passiviteit, van het wegrennen van dingen. Maar verklaar oorlog ertegen, want ik heb een roeping voor je. Als dit je hart pakt, wil ik ook gewoon een moment vragen of je wil gaan staan. Niet uit schaamte, maar omdat je voor jezelf zegt van, hey, ik wil opstaan als gewoon teken van, hier wil ik instappen. Dat is ook een moment voor beide bidden. Heer Jezus, ik bid hier voor iedereen die zich bekleed voelt in schaamte. Voor wie het voelt als van ik heb gefaald of mijn leiderschap over mijn eigen leven, mijn gezin of in de kerk was niet zoals het had gemoeten. Of op werk, welke plek het ook is. Heer Jezus, ik bid dat u op dit moment komt eigenlijk. Met uw liefde. Heer, dat we, als we hier staan voor u, dat we mogen weten dat we uw geliefde zonen en dochters zijn. Dat u de weg heeft geopend naar de Vader. Heer, u bent in de hemel, u bent dag en nacht, bent u eigenlijk aan het bidden voor ons, aan het vechten voor ons. Naar de Vader toe. En u als Vader, Koning, u stuurt constant een antwoord terug naar Jezus en geeft het weer aan ons. Heer, ik bid dat we besef mogen gaan krijgen van uw hemelse werk. Heer, dat ieder die is gaan staan mag gaan beseffen van dat u weet wat het is om met verleiding om te gaan. Dat het moment, het seizoen van schaamte, van terughouden voorbij zal zijn, maar dat we mogen instappen in een nieuw seizoen met nieuwe kleren. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Heer, ik bid ook voor mensen die, voor ieder die is gaan staan om oorlog te verklaren tegen de snoesknop op hun iPhone. Heer, ik bid hier voor machtige helden die zeggen van dit is een seizoen om misschien wel de Nintendo of wat dan ook het huis uit te gooien. Om de tv het huis uit te gooien, om telefoons maar een uur per dag te kunnen gebruiken omdat het de tijd is om tijd met God te besteden. Een uitnodiging van God voor intimiteit. Heer, daarmee wil ik ze ook zegenen. Ik wil echt uw zegen erover uitbidden. Heer Jezus, Heer, we zijn uw volk, we zijn uw kinderen. Heer, leer ons wat het is om dicht bij u te leven. In Jezus' naam, amen. Amen. Moest ik nog denken. Als je misschien te maken hebt gehad met manipulatie of controle. Kan op werk zijn, kan thuis, kan in de kerk of wat dan ook zijn. Een van de beste manieren wat daartegen helpt, wat ik heb gemerkt, is simpelweg gewoon soms huilen. Manipulatie en controle en dat soort dingen. In de Bijbel wordt dat toverij genoemd. Best een ernstig woord. Kunnen we ook een hele preek over houden, gaan we niet doen. Maar dat soort dingen vertroebelt wel je blik. En voor sommigen die beseffen van ik heb hiermee te maken gehad, wat maakt je blik weer helder, is eigenlijk huilen. Gewoon rouwen om wat er misschien is gebeurd of gewoon Gods liefde zo op je laten inwerken dat je gewoon niks anders kan dan huilen. Ik had het idee dat ik dat ook voor sommigen echt moest zeggen.